Geen offertes meer of eindeloze onderhandelingen over de prijs. Gewoon achteraf bepalen wat je wil betalen. Is dat klantgericht?
BNR Specials. De grote BNR klantenshow. Nu op BNR.
Dit is de grote BNR klantenshow, het programma op BNR over klantgericht ondernemen. Mijn naam is Rens de Jong. De seizoenskaart bij Ajax of ja, het al dan niet waardeloze advies van de accountant. Hoeveel zou u er achteraf voor betalen als u achteraf uw waardering zou mogen uitspreken? En hoe zou dat het businessmodel compleet veranderen? Is dat misschien wel het toppunt van klantgericht ondernemen? Achteraf bepalen wat je wil betalen. Daarover praten we straks in deze grote BNR klantenshow. Want onze stelling is, pas bij prijsbepaling achteraf staat de klant echt centraal. Maar eerst het laatste nieuws op het gebied van klantgericht ondernemen. Wil Wurts is weer het gast. Wil, welkom.
Hoi, goedenavond.
Geen functie die slechter verdient dan de contactcentermedewerker, blijkt uit een beloningsonderzoek van onder andere adviesbureau Berenschot. Werknemers achter de telefoon verdienen net iets meer dan 20.000 euro bruto. Unit managers doen het met een salaris van boven de 90.000 euro stukken beter. Dus degene die het meest contact heeft met de klant, verdient het minste.
Helemaal koren op mijn molen. Dat is altijd wat ik al heel vaak roep. Hoe kan het nou toch zijn dat degene inderdaad die het meeste met de klant praat, het minst verdienen? En eigenlijk andersom geredeneerd. Er is mij één advies als je carrière wil maken. Blijf weg van die klanten, ja. Want dan ga je meer verdienen.
Misschien omdat
dus degene, de begrote baas die nooit met een klant praat, die verdient het meest. Ik zag ook in het lijstje dat de controller staat helemaal bovenaan. In de verdiensten, gemiddelde
verdiensten. Die heeft nooit iets met een klant te maken.
Hopelijk wel, maar ik denk het niet.
Ja. En wat zegt dat over de prioriteit die bedrijven dan geven aan contact met de klant hebben?
Heel veel, zo niet alles. Je kunt heel lang praten over van wij zetten de klant centraal. Hè, zoals de banken een jaar geleden of ruim een jaar geleden ook allemaal geroepen hebben. Maar als het zich niet vertaalt in beloning van diegenen die ook echt daadwerkelijk van belang zijn in serviceverlening en dienstbaarheid aan klanten. Hoe kan je dan bedenken van dat het ooit beter zal worden?
Maar stel, we verdubbelen dit salaris. Hoezo wordt het dan beter?
Nou, niet vanzelf, maar het betekent wel dat je dan mensen met betere kwaliteiten en daar kan je op gaan selecteren. Kun je selectiever zijn met degene die je met die klanten laat praten.
Goed. Telecombedrijf KPN trekt minder nieuwe klanten aan. En ook het totale aantal klanten daalt met 0,8 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal 2009. Blijkt uit cijfers van deze week. Teller staat op 6 miljoen klanten. Wel stijgt de gemiddelde omzet van klant naar 25 euro. En dat is 2 euro meer dan een jaar geleden. Moet KPN zich zorgen maken?
Absoluut niet. Ik denk dat KPN heel erg goed bezig is.
Waarom?
Vermoed ik zomaar van de buitenkant. Want ik kan beter minder klanten hebben die mij gemiddeld meer opleveren. Dan heb ik een hoop minder sores om af te wikkelen van allerlei klachten. Want dan wordt procentueel ook het aantal klachten, als het gelijk blijft, absoluut de zin minder. Dus ik heb ook minder gezeur op mijn kop. Eigenlijk moet KPN erg blij zijn met deze ontwikkeling.
Ja, ja.
Ik wens ze toe dat ze over een paar jaar nog maar de helft
nog
van de
klanten hebben.
Maar nog maar de helft van een aantal klanten hebben.
Maar die wel dubbel zoveel uitgeven.
Precies, meer dan dubbel zoveel uitgeven.
Ja, ja, ja. Maar wij zitten vaak binnen bedrijven op zoek naar meer klanten. En niet zo snel naar meer omzet uit één klant.
Ja, en het is een ongelooflijk foute gedachte dat je meer klanten wilt hebben. Je moet juist klanten hebben en aan je binden en daar een relatie mee opbouwen. Waarbij je ook daadwerkelijk een partnerrelatie mee kan opbouwen. Ja. En dan krijgen we de balans tussen de waarde voor en de waarde van de klant.
Ja, ja, ja.
En daar hebben we toch altijd over.
En betekent wel dat we af en toe klanten moeten dumpen. Maar daar gaan we een andere keer over verder.
Ja, dat is een ander onderwerp. Ja, dat bewaren we.
Laatste onderwerp, cd's, reizen, boeken, boodschappen. Klanten kopen heel veel op internet. Maar een nieuwe auto, dat is misschien een stap te ver. Maar ja, aan de andere kant, nieuweautokopen.nl is een digitale showroom. Oprichter Paul de Vries die zegt, ik wil de bol.com van de automarkt worden. Nou, geven we dit een kans.
Ja.
Want?
Ik weet niet hoe goed hij is om dit op te zetten. Het is een goede claim van ik wil de bol.com van de autobranche worden. Maar het feit dat auto's nog maar zo weinig via internet besteld worden, dat heeft ook te maken met het feit dat de autobranche zich daar nog niet op richt om dat zo te doen.
Ja.
Dus trouwens een aantal jaar geleden, een jaar of twee geleden, was het bericht van Skoda, die de Skoda Fabia op internet aanbood en dat ook als een kanaal probeerde open te zetten. Maar de dealerbranche, de autodealerbranche, is redelijk conservatief. Net als de hele retailbranche. Want het is natuurlijk een fenomeen wat in de hele retail een rol speelt.
Ja.
Dat men maar heel schoorvoetend zich richt op dat andere kanaal wat internet heet.
Ja,
dat kan best in combinatie namelijk.
Ja, maar dat lijkt me nog heel lastig. Want hij gaat een proefrit maken bij de dealer. En dan kun je weer op internet bestellen. Daar moet nog heel wat water door de wijn, denk ik. Of water door de Rijn.
Nee,
niet water door de Rijn.
Heel veel water door de Rijn, onder de bruggen van de Rijn.
Ja.
Nogmaals, ik denk dat dealers, autodealers en retailers in algemene zin zo snel mogelijk dat internetkanaal moeten ontdekken en dan ook de combi goed kunnen aanbieden. De bricks en de kliks combineren.
Dankjewel. Wil Wirts, directeur van de CRM Association NL. Dat is het platform voor klantgericht ondernemen. Op de LinkedIn-pagina van de Vrienden van BNR kunt u altijd meediscussiëren over de stelling van deze uitzending. Stelling was: pas bij prijsbepaling achteraf staat de klant echt centraal. Er is gestemd, maar weinig gereageerd. Misschien komt het door de vakantie, misschien komt het door het onderwerp. Wij hopen dat het door het eerste komt. We vinden het namelijk een heel interessant onderwerp. En dat zal blijken uit de gasten die we hebben uitgenodigd.
Maar wil uw mening pas achteraf bepalen.
Ja, dat is het. Dat is het. We zullen deze uitzending gewoon twitteren en dan komt de mening.
Ja, precies.
Inderdaad. De stelling was: pas bij prijsbepaling achteraf staat de klant echt centraal. 16% zegt ja hoor, de verkoper geeft de macht uit handen. 16% zegt nee, het maakt het alleen maar moeilijker voor de klant. En 63% zegt nee hoor, klantgerichtheid is meer dan prijs alleen. Bij mij te gast Martijn Arslander, deskundig op het gebied van de netwerksamenleving en werkt op basis van waardebepaling achteraf. Welkom Martijn. Niels Roemen, onder andere initiatiefnemer van durftevragen.com, werkt ook op basis van waardebepaling achteraf. En Thijs Rotmans, hij is consultant bij de Pricing Company, heeft veel verstand van nou, wat voor prijs moet wat hebben, zeg maar. Alle drie van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Martijn Arslander werkt al een jaar of 7 met het idee waardebepaling achteraf. Je maakt nooit een afspraak over een prijs als je opkomt dagen?
Nee, nooit.
En die hypotheek wordt nog wel betaald?
Nou ja, als je dan behoefte hebt aan een koophuis wel, maar dat lijkt me helemaal geen goed idee.
Maar is het niet een soort met van onzekerheid of een zekerheid die je opgeeft als je dat opeens bepaalt?
Nou ja, wat leuk is, dat ik heb veel meer inkomstenstromen dan de meeste mensen met een zogenaamde vaste baan. En bij een vaste baan hoeft iemand alleen maar te zeggen, je bent ontslagen. En dan is je inkomstenstroom weg. En ik dwing mezelf elke dag opnieuw om beter te worden in waar ik al goed in ben. En volgens mij is dat de beste motivatie die je überhaupt kan hebben.
Dus je verdient meer nu je dit ingevoerd hebt met waardebepaling achteraf dan vooraf?
Nou, ik verdien alleen niet meer. Ik krijg ook nog meer. En het leuke is niet alleen in geld, maar veel meer inzicht, contacten, toegang. Want als je alleen maar in geld denkt, dan denk je sowieso in deze economie veel te beperkt.
Ja. Hoe werkt het? Mensen bellen je op, die zeggen, jij geeft veel lezingen, je doet van alles volgens mij.
Ja, nou ja, ik ben gewoon mezelf, dus ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind het leuk om problemen op te lossen, kansen te verzilveren, uitdagingen aan te gaan, kennis te delen, ideeën weg te geven. En nou ja, daar een businessmodel op zetten was zo complex, ik dacht, laat maar zitten. Ik help gewoon zoveel mogelijk mensen en ik ga ervan uit, als ik op de goede plek van waarde ben, dan krijg ik vanzelf genoeg.
Maar je hebt wel klanten?
Nou ja, nee, nou ja, technisch gezien volgens mij niet. Ik werk alleen maar met mensen, nooit voor mensen. En dat is al überhaupt een andere benadering. Dus ik hoef niet naar netwerkborrels, ik hoef niet te offereren, ik hoef geen acquisitie te plegen, ik hoef geen deadlines te halen, ik hoef niks meer met Word en Excel en PowerPoint te doen. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik dat waar ik goed in ben, op de goede plek zo goed mogelijk doe.
En hoezo krijg je geld op je rekening gestort?
Nou ja, er zijn altijd mensen die zeggen, oh, ik heb hier zoveel aan gehad, je hebt me zoveel tijd bespaard, zoveel geld opgeleverd, ik heb echt een hoop aan je gehad. Wil je alsjeblieft een factuur sturen? Nou, natuurlijk wil ik dat wel. En dan vraag ik altijd, wat moet erop?
En dan zeggen ze x bedrag.
Ja.
Oké. Okay. Niels Roemer, initiatiefnemer van onder andere durftevragen.com. Ik ken durftevragen vooral van Twitter.
Ja.
Als je een hashtag, dus zo'n hekje en dan durftevragen, dat... Nou, en dat twitter je dan en dan kijken dan heel veel mensen en krijgen je antwoord terug. Maar jij bent dat volgens mij gestart, maar er zit meer achter.
Het is in het echt begonnen en Twitter is een toevallig gevolg ervan. Het is begonnen een aantal jaar geleden. Toen had ik nog een adviesbureau en werkte gewoon met offertes en tarieven.
Factuurtje.
En ja, alles erop en eraan.
Ja.
Dat heeft me ook zo aan het twijfelen gebracht. Maar daar kwam ik erachter toen ik op een beurs stond, dat er heel erg veel mensen in Nederland niet vragen wat ze willen. En daardoor ook niet zo snel krijgen wat ze willen. Terwijl half Nederland best wel wil helpen.
Mm.
En durf te vragen faciliteert dat, bij voorkeur in het echt. En op Twitter is dat dusdanig snel verspreid dat daar 260.000 mensen per dag naar kijken. Ja, dat gaat wat sneller met social media.
Ja, ja. Maar en hoe werkt het bij jou? Ook achteraf, net als bij Martijn, stuur maar een bedrag op.
Ja, waarbij ik denk dat wat er verschilt tussen mij en Martijn is dat ik wel mensen, Martijn zegt, ik vraag niks vooraf. Ik vraag aan mensen vooraf, dit betekent dat je er heel conscientieus mee om moet gaan. Want het misverstand wat wel eens ontstaat is dat het hetzelfde is als gratis. En ik doe niks gratis. Alleen toen ik dat adviesbureau nog had, wist ik kost zoveel voor 4 uur. En dan zat ik ergens en dan zei ik 10 minuten iets waardevols. En ik had 3 uur en 50 minuten net zo goed een of andere stichting die me niet kon betalen kunnen helpen. Dan had ik liever gehad dat hij me voor die 10 minuten dat bedrag van het dagdeel had gegeven. En ik 3,5 uur iemand anders had kunnen helpen. Dus om dat los te laten...
Het lijkt me wel lastig om dat uit elkaar te trekken, eerlijk gezegd.
Ja, dat was het ook. Ja. Dus ben ik gaan werken op basis van waardebepaling achteraf. Okay. En als je dan vraagt van wat betekent dat voor klanten? Dat betekent dat je per definitie moet nadenken. Ben ik op dit moment voor de klant waar ik mee aan tafel zit daadwerkelijk waarde aan het leveren? En als het niet zo is, dan moeten we nu stoppen met elkaar.
En ik denk en wat voor situaties levert dat op? Dat je soms dus hele lastige staat bij een vergadering. Ja. Van jongens, mij is dit het niet waard.
Ja. Absoluut. Dat
maar
doe
dat
ik.
Zou betekenen dat je altijd de plekken kan bepalen wat de waarde is. Daar kan me bij voorstellen dat niet zo is.
Ik
dat
weet
je
niet
soms
of
in tweede instantie denkt van. Hè, er kan ook discussies mee hebben. Of dat mensen advies geven dat je in tweede instantie zit van verrek. Daar zat toch wel wat in.
Ik was bij een adviesbureau, daar werd ik uitgenodigd om een brainstorm sessie te gaan houden. En daar merkte ik dat de manier waarop dat zou gaan, op een dusdanig traditionele wijze ging, dat ik wist dat we daar met een middag plakkertjes zouden afronden. En dat is zonde van mijn tijd. Dan ga ik liever een blinde instituut. Wat ook mijn hulp kan gebruiken, helpen. Ja. Dus vertrek ik.
Thijs Rotmans, jij bent consultant bij de Pricing Company. Ben jij nog de consultant die gewoon van tevoren zegt, joh, dit is mijn uurtarief, zoveel uren denk ik, je krijgt nog wat korting, tada.
Nou, het gaat lang niet altijd op een uurtarief, omdat je uiteindelijk iets voor die klant oplevert. Je levert een uitgewerkt concept op.
Maar de waarde wordt vooraf bepaald, neem ik aan bij jou.
Grotendeels wel. Ik zou klanten vragen om daar een variabel deel in te stoppen, wat gebaseerd is op de waarde die gecreëerd is. Dus op basis van de omzetstijging of op basis van de algemene tevredenheid. En dat gebeurt een enkele keer. Dat is prima.
Waarom nog niet op dit model overgestapt?
Ik denk dat de belangrijkste reden is dat wij dat niet doen, is dat op het moment dat je niks vraagt, er ook bij de klant de indruk kan ontstaan dat het voor mij uit ook een vrijblijvend iets is. Ik hoor Martijn het zeggen van ik heb geen deadlines meer. Ik denk dat mijn klanten heel graag willen dat ik wel deadlines heb, omdat ze mij vragen voor een bepaalde datum iets klaar te hebben. Mm-hmm. Dus die vrijblijvendheid die het uitstraalt, ik schat in dat die toch negatief afstraalt.
Martijn Arslander, het straalt vrijblijvendheid uit, wordt hier gezegd.
Ja, nou dat past mij, qua mijn agenda past mij dat uitstekend. En ik heb natuurlijk heel ander soort werk dan hem. Wat ik vooral heel belangrijk vind is van, kijk, wij zijn heel lang tijdruilen voor geld is het dominante beloningsconcept van de westerse samenleving. En volgens mij hebben we dat ingevoerd toen we met onze handen zijn gaan werken. Dus toen is het in de fabrieken. En volgens mij is tijdruilen voor geld in een netwerksamenleving, waar we nu middenin zitten, eigenlijk geen goed idee. Want hoe kun je nou elk uur opnieuw 100 euro waard zijn? Als je, en dan werk je in één keer bij KPMG, dan ben je in één keer 200 euro per uur waard. Hoezo? Dus ik vind het een raar gegeven. Ik
snap, maar dat is wel lastig als je een auto wil kopen.
Dat klopt, alleen voor diensten. Dus zeg maar voor kennis. En we hebben 5 miljoen kenniswerkers in Nederland. Dus het is niet zomaar een klein clubje of zo. Voor kenniswerk vraag ik me echt af of tijdruilen voor geld het beste idee is qua beloningsstructuur. En of alleen belonen in geld wel de goede manier is. En dat is hartstikke ingewikkeld. Mm-hmm. Alleen ja, als we niet uitproberen of het ook anders kan, ja, dan komen we er ook niet achter.
Niels?
Maar wat zo interessant is, ik snap dat beeld van vrijblijvendheid, snap ik. En het tegenovergestelde is waard. Want als wij geen kwaliteit leveren, dan krijgen we ook geen geld. En ik ken genoeg consultancybedrijven die toch even een opdracht nog binnen moeten halen voor de omzet. En ik ken genoeg mensen die elke maand sowieso hun loonstrookje binnenkrijgen. En veel minder bezig zijn, en dit zal jij vermoedelijk herkennen, met daadwerkelijk kwaliteit leveren. Want zij krijgen hun geld toch wel.
Thijs?
Ja, kijk, ik kan zeggen, goh, als het dan niks waard is, dan betaalt de klant ook niks achteraf. Maar de projecten die wij doen, zit vaak vanuit de klant een net zo grote inspanning op als wij. Dus dan de vraag is of ze blij zijn met het feit dat ze mij niks mogen betalen voor de weinig waarde die ik eventueel zou hebben geleverd. Uiteindelijk hebben zij dus ook een mislukt project gedraaid. En dat is absoluut niet waar ze aan willen sturen. Als je vooraf duidelijk kan maken wat de waarde is en je kan goed uitleggen wat die achteraf waarschijnlijk zal zijn. Je bent goed in staat dat te doen, dan is er ook geen probleem.
En als er aan de klantkant ook in termen van geld gedacht wordt, is het toch lastig om te zeggen van dat je het op een andere manier wil bekijken.
Komt het wel eens voor dat je achteraf denkt van, nou, ik ben ongeveer, laten we zeggen, 1000 euro waard en je krijgt maar 100?
Ja.
Geweldig.
Nou, geweldig.
Of je krijgt wijn en je drinkt geen alcohol.
Ja.
Goed voor mevrouw, dat wel. Maar,
dat gebeurt dus.
Ja.
En dat maakt jullie
maar
niet
dat
onzeker.
Geweldig.
Dat vinden jullie prima.
Dat is heel leuk.
Heel leuk. Dat is de 900 euro down the drain.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat je tekort komt of zo. Nee, maar dit is typisch transactiedenken waar onze economie nog op gebaseerd is. Ja. Alleen we moeten naar relatie denken. En helemaal niks softs of zo. Maar als ik minder krijg dan dat ik verwacht, dan is of de klant vindt echt daadwerkelijk dat ik niet van waarde was. Mm. En hij gaat erover, vind ik. Want ik kan hoog en laag springen, maar anders krijg ik het toch niet. En of ik was op de verkeerde plek. Nou, ik wil echt zo snel mogelijk weten of ik ook op de verkeerde plek was. Want dan moet ik daar niet te vaak komen. Als ik een presentatie geef en ze schepen me af met een boekenbon. Terwijl van tevoren denk je, nou, ze vragen zoveel entree voor dit congres. De zaal zit met helemaal, hier wordt echt dik geld verdiend. En ze schepen mij af. Dat is helemaal niet erg. Want ik heb weer ervaring. Ik ben weer zichtbaar. Ik heb niet minder. Ik heb ook niet meer, maar ook niet minder.
Maar ga je dan nog een keer met die organisatie of die organisatoren in zee? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Nou, als ze mij bellen, zeg ik, hé, dat is raar. Jullie vonden mij toch niks waard?
Nee, maar we willen je graag nog een keer gratis laten optreden. Wat zeg je dan?
Dan ga ik dialoog gaan. Dan ga ik kijken, zitten ze er integer in of niet? En dan roep ik ook tegen mijn netwerk. Nou jongens, ik weet niet, voor mij zijn deze niet lief.
Ik snap het als je het doet. Je geeft speeches, je probeert mensen te inspireren. Probeert mensen bij elkaar te brengen. Maar stel je voor dat je in een dienstensector zit. En je hebt een groot gebouw met 1500 man erin. Met secretaresses, printpapier, et cetera.
Oh, dan moet je sowieso gelijk stoppen.
Thijs Rotmans. is dit een concept dat voor een aantal zeer inspirerende ZZP'ers werkt? Of kan dit ook voor een hele grote consultancy firm werken?
Nou, het concept waar we over hebben is het pay what you want concept. Daar ligt de volledige tariefstelling bij de klant. Dat is het ultieme prijsmechanisme pay what you want. Er zijn natuurlijk heel veel grijstinten daarin die wel tegemoet komen aan waardebepaling achteraf, maar niet ultiem zijn, omdat het pay what you want concept maar een beperkte houdbaarheid kent of geldigheid kent. Als je het hebt over lage variabele kosten, het moet persoonlijke dienstverlening zijn, dan kan het werken. Maar het werkt niet bij IKEA. Het werkt ook niet als je WK-tickets aanbiedt voor €4000 om naar Zuid-Afrika te gaan. Maar als je het hebt over WK-tickets naar Zuid-Afrika, ik kan me voorstellen, je zegt ja, €4000 werd er gevraagd. Ja, als ze verliezen, vind ik het niet het geld het niet waard. Als ze winnen, wel. Nou, waarom is er dan geen aanbieder die op die site zet, je betaalt €5000 en je krijgt €2000 terug als er wordt verloren. Ja. Voor €1000 ga je gewoon naar een Engelse boekmaker. En je dekt in feite het risico af als je het niet zelf kan dragen.
Ja, je bent dus een optiebeurs.
En je hebt dus een waardebepaling achteraf.
Of nee, ik zou graag voor de seizoenskaart van Ajax willen.
Ja, maar dat zijn. Je moet dus eigenlijk de waardecomponenten die achteraf vast te stellen zijn, die moet je verwerken in je prijsstructuur. Als je zeilboten verhuurt, laat ik het even zeggen, dan zeg je achteraf, als de windkracht lager was dan 3 en het heeft geregend, dan betaal je 50% minder vanwege de windkracht en 50% vanwege de regen. En je kan een hoger tarief vragen als er geen regen is en een goede wind.
Martijn, ik wil absoluut nog een andere invalshoek hierbij aandragen, ook voor de luisteraars. We zitten in een netwerk- en informatiesamenleving. Dat betekent dat de kosten om iets voor elkaar te krijgen zijn lager dan ooit. Dat betekent dat een slimme zwerm ZZP'ers die samenwerkt, of desnoods mensen die voor een vaste organisatie werken, die hebben weinig risico's. Dat betekent dus, of je nou wel of niet ervoor kiest om hiermee te werken, overmorgen of desnoods over 2 jaar word je links en rechts ingehaald door mensen die tegen lagere kosten, mindere risico's, dit model gaan gebruiken. En hoe ga je daarmee concurreren? Dat kan alleen maar op waarde. Dus dat betekent dat dit model volgens mij ervoor gaat zorgen dat je consultants, in elk geval kenniswerkers, dwingt om over klantwaarde na te denken. En dat lijkt me een goede zaak.
Niels, eens dat grote organisaties dan ingehaald gaan worden?
Dat gaat me zo snel. Dat weet ik gewoon echt niet. Ik ben heel enthousiast over het idee wat daar wordt gegeven. Kijk, ik denk als je vaste kosten hebt. Er was ooit eens een man die zei, zal ik reizen naar Spanje gaan organiseren op basis van waardebepaling achteraf. Dat is niet zo'n goed idee, want je maakt gewoon kosten. Ja. En dat graag. Dus het is in dat geval, als je veel kosten maakt, slim om dat te verwerken in je prijsstelling. Maar wat erbij hoort, is als je kijkt naar de tarieven die op dit moment in de consultancy bijvoorbeeld gehanteerd worden, die zijn echt heel hoog en die gaan boven de normale kost uit. Dus deel 2 gaat over nadenken van, hey, klopt de prijs die ik doorbereken nog met de daadwerkelijk gemaakte kosten?
Veel bedrijven maken de fout dat ze hun eigen kosten op de factuur zetten. Mm-hmm. Voorrijkosten. Ik heb wel eens aan de monteur gevraagd. Ik vraag niet om voor te komen rijden. Ik vraag om een kookplaat te maken. Ja. Hoezo voorrijkosten, aansluitkosten, administratiekosten? Dat is gewoon het tarifferen van je eigen kosten. Dus daar moet je voorkomen los van komen. Uiteindelijk moet je even kijken of je de kosten ergens goed maakt. Mm-hmm. Maar je moet de waardeelementen tarifferen. Ja. En dat is dus een prijsstructuur kiezen. En die kan zo innovatief zijn dat je dus niet meer vergelijkbaar bent met concurrenten. En dat je prijsstructuur ook een spotje is op hetgeen waar je uniek in bent. Dus juist die dingen die heel bijzonder zijn voor jouw bedrijf, die moet je in je prijsstructuur terug laten komen.
Oké, dat leren we ervan, zeg maar, voor of je nou een ZZP'er bent of een heel groot bedrijf. Bedenk voor jezelf waar jij het verschil maakt en pas daar jouw prijs op aan of maak het daar flexibel op.
Ja, en zorg dat ook de prijsstructuur samenhangt met de waarde die achteraf gecreëerd is.
Okay. Ja, en ga dus dat gesprek ook aan. Hè? Want dat is waar het volgens mij, hè? Dan heb je je service level agreements en weet ik het wat allemaal om het na te kijken. Maar als je nu gaat vragen in een aantal grote organisaties, organisaties. Wie van jullie heeft er hier een adviesbureau rondgelopen gehad voor, weet ik het, anderhalve ton en er was niks veranderd? Dan zal het leeuwendeel van de organisatie zeggen, ja, dat was bij mij zo. En dat is toch wel interessant.
Ja. Martijn, heb jij er nog eentje?
Ja, mochten ZZP'ers luisteren, dit hoef je niet in één keer te doen. Hè. Je kunt ook gewoon één dag in de maand zeggen tegen klanten, hey, bepaal jij maar wat het waard is. Ja. En als je in een half jaar tijd hebt ontdekt wat je dan moet doen op die ene dag om meer te krijgen dan op een willekeurige andere dag, dan zou je kunnen overwegen om het nog een dag zo.
Goed. Het was inspirerend. Ik denk achteraf zal er ook heel veel reactie komen op onze website.
Zeker
en we zullen twitteren, et cetera. Dan kijken we of we de volgende keer nog even wat reacties mee kunnen nemen. Martijn Arslander, Niels Roemen en Thijs Rotmans. Dank voor jullie komst.
Dank je.
De grote klanten show met Rens de Jong.
Goed. Was het achteraf gezien wat we ervan verwachten, Wilbert?
Ik had er geen verwachtingen van, maar die zijn toch overtroffen.
Ja, de grote BNR klantenshow staat de komende weken altijd de klant centraal. Maar we gaan ook op zoek naar plekken waar je als klant centraal staat. Of tenminste, dat zou moeten zijn. De speciaalzaak. De klantenshow gaat op zoek naar de speciaalste speciaalzaak van Nederland. Het centrum van Hilversum, een speciaalzaak in aquaria met de naam Riff Watcher. Zowel zoetwater als zoutwaterbakken en zelfs een brakwaterbiotoop. Jawel, om te checken of Riff Watcher de grote BNR-klantenzegel verdiende, maakte BNR-verslaggever Dirk Marseille een rondje door de zaak met de eigenaar. En dat is John Banning.
105 visjes, Shubinkin, goudvisjes zitten hier. Daar zitten elritsjes, wat goudwinders.
Ja, voordat u helemaal losgaat over alle vissen, ze staan in houten bakken gevuld met water voor de zaak. Maar het pand in Hilversum is ook ontzettend bijzonder, want je kijkt ook door het pand heen, door van die ronde ramen. Het lijkt een beetje op ramen die je op schepen vindt, maar het gebouw is verder ook, zit half in een heuvel verscholen.
Ja. Nou, dit is een oude zout- en zandbunker, ontworpen door Dudok, de welbekende architect. Het is 10 meter hoogteverschil. Dus we staan hier beneden en het gebouw is precies 10 meter hoog. En het is een bunker, dus voor een aquariumzaak is dat geweldig. Want als aquariumzaak moet je eigenlijk geen direct daglicht hebben. Je kunt je ook niet veroorloven dat je allemaal houten plint of houten vloeren of iets hebt. Want dat gaat natuurlijk niet goed samen. Een aquariumzaak is altijd nat en vochtig. Dit is de zeewaterafdeling. We hebben hier een 180 aquaria staan. Met, ik schat toch wel een 400 soorten vis, zeevissen dan. En koralen en lagere dieren.
En u kent al die soorten uit uw hoofd?
Nou, we komen een heel eind. Soms moet je het boek er wel bij pakken. Want we hebben echt ook wel hele bijzondere soorten die je even niet paraat hebt. Maar 90% op Latijnse naam, dat lukt. Ja.
Onderscheidt u zich soms ook door vissen te verkopen die kwalitatief beter zijn dan die van concurrenten?
Ik zeg gewoon ja. In zoverre, een vis als hij goed is hij goed. En als hij bij mij goed, dan is hij bij een ander ook goed. Wat wij in ieder geval doen, is dat wij gegarandeerd 7 dagen alle vis die we nieuw binnenkrijgen in quarantaine hebben. Daarmee kunnen we ze goed verzorgen. Kunnen we ze kijken of ze goed willen eten, et cetera. Dus dat is al 7 dagen.
Meneer, hoe lang komt u al in deze bijzondere blauwige aquariumzaak?
Ik denk in 3 jaar zo'n beetje.
U heeft een zeeaquarium.
Wij hebben een zeeaquarium. En ik denk dat we straks weer gemiddeld 1 keer in de 6-7 weken komen of zo. Iets in die geest. Ja.
Want waar komt u helemaal vandaan?
Lienden, Betuwe.
Dus dan rijdt u een behoorlijk stukje om hier te komen?
Ja.
En waarom bent u zo trouw aan deze zaak?
Nou, eigenlijk hebben we er 2. En dan komen we hier, omdat ze hebben hier gewoon heel veel keus. Heel veel keus.
Vast personeel wat hier rondloopt. Dat is ook een van de redenen waarom we hier graag komen, denk ik.
Echt waar, toen ik 16 jaar was, heb ik tegen mijn moeder gezegd, en die kan dat dus bevestigen. Ik wil later een aquariumzaak hebben. Daar wil ik een openbaar aquarium bij hebben. En daar wil ik horeca bij hebben. Nou, dat heb ik toen al gezegd en dat is in dat kopje blijven zitten.
Ja, John Banning was dat van de speciaalzaak Riff Watcher. Speciaalzaak in aquaria. Nou, we gaan eens even deze hele zomer alle speciaalzaken van Nederland af. Op zoek naar de speciaalste speciaalzaak. En dit was de grote BNR klantenshow van deze week. Waar gaan we het volgende week over hebben? We gaan het volgende week hebben over keuzestress. Onze stelling is, de klant heeft veel te veel te kiezen. Minder keuze in plaats van meer keuze, alstublieft. U kunt reageren. Ga dan eventjes naar onze webpage bnr.nl/klantenshow. Tot volgende keer. Dag.